Het is goed om stil te zijn. Het is goed om ons hart tot rust te laten komen. Daar is deze dag ook voor bedoeld, hè? Zit u wel eens op de bank of op een stoel, als de kinderen eventjes spelen. Of sowieso, als u de gelegenheid hebt, zonder boek, zonder tv, zonder radio, zonder uw iPhone of whatever. Maar gewoon eens 10 minuten stil te zijn, tot rust te komen, de stem van je hart te horen, het valt niet mee, dat is moeilijk. Talloze gedachten dringen zich aan ons op. Rust, iets wat denk ik moeilijk te vinden is in deze drukke maatschappij. Mooie inleidende woorden van Wendy, net heel herkenbaar voor misschien velen van u. Rust te vinden in een gejaagde tijd, een tijd die met ons aan de haal gaat. En God wil het geven, God heeft het zo bedoeld. Lieve mensen, in de preekserie Dichterbij, die ik dit jaar heb mogen houden, ook hier in deze gemeente, dichter bij God, dichter bij zijn woord, dichter bij elkaar, die gedachten verenigd in het begrip dichterbij, heb ik verschillende malen gepreekt uit het boek Leviticus. Een Bijbelboek wat zich niet makkelijk laat lezen. Dus veel boeken uit het Oude Testament ver van ons af lijken te staan. Heb ik gehoopt in ieder geval iets van het boek Leviticus dichterbij te brengen. Dichterbij de maatschappij waarin we leven, dichterbij het leven dat wij leven. Ook dat boek Leviticus, dat schatten aan informatie blijkt te bevatten, dat hoop ik toch iets daarvan te hebben te laten zien, die ons kunnen helpen om het evangelie van Jezus Christus, het evangelie van verlossing, te verstaan. Om daar begrippen uit te nemen die tot ons hart spreken en die ineens een klik geven van, ah, zo zit dat eigenlijk in elkaar, wat mooi, wat mooi. Weet u, er zat veel tijd tussen die preek. Ik heb natuurlijk een heel jaar over gedaan. Er gaan weer weken overheen voordat een volgende onderwerp aan de orde komt. Dus even een korte terugblik over die onderwerpen. De eerste overdenking die ik over Leviticus hield, die ging erover dat God roept. God is een roepende God. In de eerste plaats Mozes, Israël, dichterbij geroepen. God komt dichterbij. En hij roept ook ons dichterbij en hij vraagt ook ons leven. Helemaal. Ik heb toen de betekenis van het brandoffer uitgelegd. Dat is het offer wat je altijd kon brengen. Er was niet speciaal een aanleiding voor, zoals zonde een aanleiding kan zijn om een offer te brengen. Maar dit offer kon je altijd brengen. En dat maakt duidelijk dat God voor alles belangstelling voor jou, voor mij, voor ons heeft. God roept ons dichterbij, omdat hij van ons houdt. Zoals een vader en een moeder kinderen dichterbij roept en ze even omarmt, omdat hij van ze houdt. De tweede overdenking ging over het vuur waarmee God gediend wordt. Dat komt uit het verhaal van de tabernakel heel duidelijk naar voren. Vuur dat God geeft. Het vuur dat God zelf geeft, mocht niet zelf aangestoken worden, God gaf dat zelf. En dat was bedoeld om hem te kunnen dienen. Mocht geen ander vuur zijn, God wil echtheid, geen gespeeld enthousiasme of gekopieerd geestelijk gedrag. Nee, echtheid. Iets wat hij in ons hart geplant heeft en dat groeit en groter wordt en waarmee we hem kunnen dienen. Dat vuur in ons hart, dat moet van hem zijn en dat mag niet doven. In de derde preek heb ik het over huidvraat gehad. Een beetje een onaangenaam woord, verschrikkelijke ziekte, waardoor je uit de gemeenschap werd gestoten. En de Heere God die verbond dat huidvraat, die huidvraat aan zonde. En niet omdat het daardoor veroorzaakt werd, maar omdat het duidelijk maakte wat zonde is en wat het met je doet. We hebben ook gezien hoe het beeld van redding en verlossing van Jezus Christus naar voren komt in het offeren van 2 vogels. Misschien herinnert u zich de beelden nog. En de betekenis van waarom nu 2 vogels geofferd moesten worden. En de afgelopen keer, dat was eind september, sprak ik over heiliging. Heiliging als gave en als opgave. Heiliging is iets wat God geeft, als gave. Maar het is ook iets waaraan je moet werken door dagelijks stille tijd te nemen. Niet als een moeten, maar als een verlangen om God te ontmoeten voordat je op weg gaat. en om zijn woord te lezen. Heiliging zit hem ook in het uitreiken naar de wereld, naar de mensen om ons heen, de mensen die noden hebben, oog te hebben voor de noden van de mensen, zoals Jezus dat heeft geleerd en ook voorgedaan, dus heel praktisch. En dan vanmorgen de laatste overdenking uit deze reeks, uit Leviticus. En daarvoor heb ik de hoofdstukken 23 en 25 eens bestudeerd. En daar gaat het over de Sabbat. De Sabbat, wij vullen die gemakshalve vaak in als onze vrije zondag. Die overigens vaak helemaal niet zo vrij is als we zouden willen. Als ik u zou vragen van mij maar eens even over deze dag, dan denk ik dat we al gauw over het invullen van deze dag nadenken. Wat gaan we vanmiddag doen? Waar gaan we heen? Of wie komt er? Wat gaan we doen? Nou, maar wat was nou en wat is de bedoeling van de Sabbat? Waar gaat die Sabbat eigenlijk over? Die ook aan ons misschien gegeven is. Die Sabbat die gaat over tijd. Niet zomaar over vrije tijd, maar over vrijgezette tijd. Tijd die God heeft vrijgezet. Als wij het over tijd hebben, dan denken we vooral dus aan het invullen daarvan. Zo van, ja, wat doe je eigenlijk met je tijd? Maar de Sabbat is nou juist bedoeld om daar even mee te stoppen. Om daar even een halt toe te roepen. Anders gezegd, je moet van ophouden weten. Dat is de betekenis ook van Sabbat. En daar kom ik zo nog wel even op terug. Het gaat dus over een door God apart gezette tijd. In Exodus hoofdstuk 20, waar we de 10 geboden vinden, daar vinden we in het 4e gebod in vers 8, gedenk de Sabbat. Gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt. De oudere vertalingen, nieuwe Bijbelvertaling zegt, houd die dag in ere, want het is een heilige dag, het is een apart gezette dag. In Leviticus 23, even terug, in vers 3 lezen we dan wat meer uitgewerkt. 6 dagen kun je werken, maar de 7e dag is het Sabbat, een dag van volstrekte rust. Dat is het eerste wat God verbindt aan het begrip Sabbat. Een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Er zit ook het aspect samen in. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Dan kun je in doorslaan, de Joden zijn er ook in doorgeslagen en hebben er allerlei extra regeltjes, wetten en zo aan toegevoegd. Ze bepaalde dingen helemaal niet meer mogen, maar dat is niet de kerngedachte. Even ophouden, even stoppen met waar je mee bezig was en wat nodig is, maar nu even niet. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn. Een dag die aan de Heer gewijd is. Rusten, dat is iets wat we, denk ik, maar moeilijk kunnen. En dat komt omdat we in een wereld leven die met ons aan de haal gaat. Wij worden door de tijd geleefd. De tijd die gaat met ons aan de haal. Die bepaalt tegenwoordig wat we moeten doen, waar we moeten zijn, hoe we ons moeten gedragen, enzovoort, enzovoort. Iemand zei eens tegen me, we hebben allemaal een horloge, maar niemand heeft de tijd. Niemand heeft de tijd. Er is veel te doen. Veel dingen moeten we doen, maar toch ook veel dingen die we onszelf hebben opgelegd om te doen. En daardoor worden we opgejaagd, elke dag weer. Onze agendas worden steeds voller en voller. En soms vinden we het interessant om dat te laten zien. En dan, kijk eens, ik heb druk, ik heb heel veel te doen. Een van mijn collega's is pas begonnen haar activiteiten, huishoudelijk, privé, werk en zo, in haar elektronische agenda te noteren. Dat was al een heel werk om dat allemaal uit een gewone papieren agenda over te nemen. Ze had een iPhone gekocht, compleet met alles erop en eraan. En sinds ze dat overzicht heeft, wat ze en wanneer ze dat moet doen, met de bijbehorende alarmpjes die te pas en te onpas klinken, als er weer wat moet gebeuren, beseft ze dat ze door de tijd geregeerd wordt. Zelfs op je werk waar je van mag veronderstellen, van je hebt vandaag maar één ding. Nee, oh, ik moet die even bellen. Morgen gebeurt dat. Ze straalt stress uit, terwijl we gewoon onze stress van het werk al hebben. Ze wordt geregeerd door de tijd. En dat beseft ze, en daar hebben we een heel gesprek over gehad. Het maakt moe, als je beseft dat je zoveel moet doen. Het mat je af. En velen zullen dat herkennen. Vaak willen we wel anders, maar het komt er niet van. Tijd is een kwestie van prioriteit ook vaak. Wil je ergens tijd voor maken, dan is het er ook. Nou, en toch moet dat ook weer niet een heilig moeten worden. Het stellen van prioriteiten kan een last worden. En lieve mensen, dat is geen evangelie. Dat is niet een boodschap van bevrijding. Willen we op het punt van tijd vrijheid beleven, ja, dan zal die tijd ons gegeven moeten worden. En dat is nou juist wat die sabbatten van Leviticus, hoofdstuk 23 en 25, ons leren. God geeft het. Die hoofdstukken die geven ons een beeld, een voorproefje zou je kunnen zeggen, van de eeuwigheid. De sabbat is een geschenk van God, die sabbat heeft het aroma van de eeuwigheid, de smaak van de eeuwigheid. Genieten van alles wat God gegeven heeft. Niet afmatten in talloze activiteiten, maar genieten van alles wat God gegeven heeft. Als we het over de sabbat hebben, dan denken we als vanzelf aan de zaterdag, de Joodse sabbat, maar misschien ook aan de zondag. In ieder geval is dat in de regel één dag, als we het over sabbat hebben. Maar voor Israël was dat niet het geval. De Bijbel spreekt namelijk in het meervoud over meerdere sabbatten. En die sabbatten, die zijn er in alle soorten en maten. Allereerst heb je daar natuurlijk de wekelijkse sabbat, de meest bekende, de zevende dag van de week. En die sabbat die vormt de basis voor alle anderen. God heeft Israël als het ware het ritme van het getal 7 gegeven. Zo volgen op de sabbatdag de sabbatweken. En daar worden dan feestweken mee bedoeld, hè? Zoals het Pascha, het wekenfeest, het woord zegt het al, het loofhuttenfeest. En tenslotte wordt het sabbatjaar en het jubeljaar genoemd. Het gaat dus eigenlijk van dagen naar weken naar jaren. Je zou kunnen zeggen dat het hele leven eigenlijk in het licht van de sabbat komt te staan. Waarom heeft God dat gedaan? Omdat hij daarmee tijd voor ons maakt. Hij schept tijd voor de mens die zich door de tijd zo vaak in beslag laat nemen. Wij hebben hier en nu nog geen eeuwigheid de tijd, maar er komt ruimte in onze agenda. God vult dat in. Ik zei het in het begin al, wij moeten van ophouden weten. Nou, dat woordje sabbat is afgeleid van een woordje wat ophouden betekent. Wie sabbat viert, die houdt dus ergens mee op. En dat slaat natuurlijk in de eerste plaats op het werken, ophouden met werken. Er staat immers 6 dagen zou je arbeiden en al je werk doen, maar op de 7e dag moet je ophouden. Dan is het sabbat. Dus we moeten van tijd tot tijd even ophouden en het werk neerleggen. Maar dat stoppen met werken, dat is niet het enige. Even pauze houden. In Leviticus wordt ook duidelijk dat de sabbat een grens stelt aan het gebruik van de aarde. De sabbatten die stellen een grens aan de groei. De een kan zich niet eindeloos verrijken ten koste van de ander. En daarom is ook het sabbatsjaar gegeven. Ik lees dat in Leviticus 25, vanaf vers 3. 6 jaar achtereen, zegt de Heer, mogen jullie je land inzaaien, je wijngaard snoeien en de oogst binnenhalen. Maar het 7e jaar, dan moeten jullie het land laten rusten. Het is een sabbatsjaar dat aan de Heer gewijd is. Een heel jaar dat aan de Heer gewijd is. Je mag dan je land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten die van je ongesnoeide wijnstokken. Het moet een jaar van volstrekte rust voor het land zijn. Het gaat hier niet over mensen dus, maar over de grond waarin alles groeit. De grond die door de mens bewerkt wordt, moet je ook af en toe eens even met rust laten. Rust voor het land. De aarde heeft ook tijd nodig om te herstellen en nieuwe energie op te doen. Dat is wat God beschikt heeft. Wij zouden daar niet aan denken. Wij zouden maar doorgaan. En het zit tussen onze oren om het ook meer vruchtbaar te maken. En nog meer eruit te krijgen. Dan zegt God, is niet goed. Je moet het rust gunnen. Van tijd tot tijd heeft het rust nodig. We lezen dan ook weer over een jubeljaar. Wat was dat nou weer? Wel, eens in de 50 jaar, zoals God bepaald, moest iedereen zijn middelen van bestaan weer terugkrijgen. Leviticus 25 omschrijft dat zo, vanaf vers 13. In het jubeljaar zal ieder naar zijn eigen grond terugkeren. Dus waar die geboren is, daarnaar keer je terug. Wanneer je een stuk grond van een ander verpandt, of van een ander in pand neemt, verhuurt, huurt, dan mag je elkaar niet benadelen. Het aantal jaren dat een jubeljaar verstreken is, dat na een jubeljaar verstreken is, bepaalt de prijs die de pandnemer moet betalen. Het aantal jaren dat de pandgever, de verkoper, verhuurder, heeft kunnen oogsten, bepaalt de prijs die hij mag vragen. Hoe meer jaren er nog resten, des te hoger de prijs. Hoe minder jaren, des te lager. Want wat verhandeld wordt, is het aantal oogsten. Dat is mooi, hè? Dat jubeljaar, dat beïnvloedde dus de prijzen van het land. En dat was niet een gedachte van mensen, dat kwam van God vandaan. Als het jubeljaar nog ver weg was, dan moesten de prijzen hoger zijn dan wanneer het jubeljaar aanstaande was, vlakbij. Kijk, dat is Gods economie. En om de ernst daarvan duidelijk te maken, eindigt dat stukje met een dringende vermaning. Benadeel je volksgenoten niet, licht ze niet op, zet ze geen hak. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer, jullie God. In dat jubeljaar moesten dus alle bezittingen terugkeren naar de oorspronkelijke eigenaars. Kun je dat voorstellen? Land dat mocht ook niet voor altijd verkocht worden. En de idee hierachter was dat op deze manier blijvende verarming voorkomen werd. Maar ook dat de verdeling van de 12 stammen van Israël intact bleef. Dus zoals God het beschikt had, jij, jullie gaan daar, jullie familie woont daar en jullie grote familie gaat daar wonen en jullie daar. Dat na verloop van tijd werd er wel wat verkaveld en werd dat wat verhuurd en verkleind en vergroot. Maar na zoveel jaar, na 50 jaar, werd dat teruggegeven. Moest het weer in oorspronkelijke staat hersteld worden. Alles wat scheef gegroeid was, dat moest worden hersteld door die totale herverkaveling van goederen en bezittingen. Dat moesten de mensen er eigenlijk ook bij bepalen dat al het land uiteindelijk van God is. Het is niet van jou, het is van God. Ja, hoe gaan wij eigenlijk om met alles wat wij inmiddels bezitten? Wat we bereikt hebben? Stelt u zich eens voor dat je eenmaal in je leven helemaal opnieuw moet beginnen ten aanzien van wat je bezit en bereikt hebt. Helemaal opnieuw. Na 50 jaar dan heb je dan een heel leven achter je. Maar na 50 jaar zou je alles wat je bezit weer moeten teruggeven. Kunnen we ons niet voorstellen hoe je dat handen en voeten zou moeten geven. Maar stel je eens voor. Stel je eens voor dat dat wel zou moeten. Wat zouden we dan moeten opgeven? Wat zouden we dan moeten inleveren? En omgekeerd betekent zo'n jubeljaar voor heel veel mensen, denk ik, een waarachtige verlossing. Een ware uitredding. Hè? Mensen die vastzitten, die vastgelopen zijn in hun leven, die denken het wordt toch niks meer met mij. Er kunnen heel veel dingen scheef groeien in het leven. En dan is zo'n jubeljaar, dat is een ware bevrijding van schuld, van kommer en kwel. Goed beschouwd is het toch eigenlijk een geweldig gegeven waar land en volk baat bij konden hebben. Het zegt iets over wie God is. Hij is de Heer die omziet naar de armen en behoeftigen, waar er toch altijd heel veel van zijn. Hij is God die oog heeft voor wie het niet trekt in het leven. God identificeert zich met deze mensen. Denk maar aan de woorden van de Heer Jezus in Matteüs 25. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al die engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid en al de volkeren die zullen voor hem verzameld worden. En zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. De schapen zet hij aan zijn rechterhand, de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, komt gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is, van de grondlegging de wereld af. Want, en dan komt die identificatie, want ik heb honger geleden en jullie hebben mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. En ik ben een vreemdeling geweest, jullie hebben me gehuisvest. Ik was naakt, je hebt me gekleed, ik was ziek, je hebt me bezocht. En ik ben in de gevangenis geweest en jullie zijn tot mij gekomen. Zie je? De Heer identificeert zich met de behoeftigen. Niet met de schuldigen, maar met de behoeftigen. En daarom wil hij dat de mensen die het wel goed hebben, u en ik, die geslaagd zijn in het leven, ook omzien naar de mensen die het minder hebben. En daarom mocht men het korenveld ook niet tot het laatste randje toe afoogsten. Men mocht ook de akker niet kaal scheren. Met andere woorden, men mocht de productie niet opdrijven tot de laatste procent en de laatste paar centen. Nee, men moest van ophouden weten. Genoeg is genoeg. Niet tot het uiterste gaan. Rustig aan. Sabbat dus. En wij leven in een tijd waarin de economie tot godheid verheven is. Alles wordt ervoor opgeofferd. Het heeft een invloed tot in je eigen portemonnee, tot in je eigen huiskamer, tot in je eigen leven. Elke dag hebben we met die economie te maken, of we nou willen of niet. En alles wordt ervoor opgeofferd. Zijn er niet dingen waarvan je dacht van en denkt van, was dat nou echt nodig? Zoveel geld uitgegeven voor iets wat we achteraf misschien een klein beetje spijt van hebben. Wat heeft daar dan aan ten grondslag gelegen? Wat heeft ons daartoe gedreven? Nou, ook wij hebben er last van. Hoe meer geld mensen verdienen, hoe harder en onverschilliger ze worden. En we zijn er al lang achter dat deze economie de Sabbat geen plaats meer heeft. Men is het besef al lang voorbij dat je niet moet doordrammen. Dat je ook eens moet ophouden en tot bezinning komen. Ter wille van de aarde en ter wille van alles wat daarop leeft en ter wille van een fatsoenlijke samenleving. En de gevolgen beginnen zich af te tekenen. In rap tempo. De zeeën worden leeggevist. Oogsten worden binnengegraaid. Het woordje graaien komen we ook steeds vaker in de kranten tegen. De grote graaiers. Er wordt al lang niks meer overgelaten voor de vogels, voor de zwervers en voor de bestwil van je eigen ziel. Maar Gods boodschap was en is, wees maar een beetje slordig. Wees niet zo'n Pietje precies. Laat wat over of heb iets over voor de ellendigen, voor de armen, voor de vreemdeling. Ze zijn er, te zat, te over. Het is dus een interessant gegeven dat God het destijds zo ingesteld heeft dat hij in je leven een moment van herstel wil geven. Dat er komt, het jubeljaar, nieuwe kansen. Dat heeft God zo beschikt. Nou weet je, helaas nergens in de Bijbel wordt melding gemaakt dat Israël dat jubeljaar ook daadwerkelijk in ere heeft gehouden. Dat het ook is toegepast. Ik kom het nergens tegen. Maar de boodschap is duidelijk. De sabbatten die God heeft gegeven, die leren Israël en ook ons dat er grenzen zijn aan werk en groei. En dat een gelovig mens, ook u en ik, van ophouden moeten weten. En dan is er nog iets. De Sabbat die maakt ruimte voor ontmoeting. Ik trek dat woordje voor deze gelegenheid even uit elkaar. Ontmoeten. Er moet even helemaal niks. En met die Sabbatten geeft God aan Israël tijd om hem te ontmoeten. Om, wat Wendy zo mooi zei, om aan de voeten van Jezus te zitten. Zoals Maria leerde aan de voeten van Jezus te zitten. Nou, die tijden in de hoofdstukken 23 en 25, dat zijn feesttijden. Het zijn geen doodse, kille tijden, het zijn feesttijden. Waarin vreugde en blijdschap de toon zetten. Niks ingetogen, stille, koude bijeenkomsten waar niet mag worden gelachen. Nee, kijk maar even mee in de volgende verse in Leviticus 23 vanaf vers 39. Daar zegt God, neem dit in acht. Op de 15e dag van de 7e maand, wanneer je de oogst van het land hebt gehaald. Dus als er gewerkt is. Dan begint het feest van de Heer dat 7 dagen duurt. De eerste dag en de 8e dag, dan moeten voor jullie rustdagen zijn. Dat is die Shabbat. De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen en loofbomen en beekwilgen. En 7 dagen lang moeten jullie feest vieren ten overstaan van de Heer jullie God. Nou, helaas is er van die Sabbat er maar weinig terechtgekomen. Israël heeft zich formeel gehouden aan de Sabbatdagen en Sabbatweken, maar met die Sabbatjaren is het eigenlijk nooit wat geworden. En dat blijkt onder andere uit de ballingschap. Het feit dat die er gekomen is, die ballingschap, geeft aan, maakt duidelijk dat Israël zich niet aan Gods woord heeft gehouden. Ze niet naar God geluisterd hebben. Leviticus 26, dat is het hoofdstuk over zegen en vloek, daar waarschuwt God. Als hij het over de sabbatten heeft, dan waarschuwt God voor de gevolgen als ze er niet naar luisteren. Als jullie niet doen wat ik zeg, dan gebeurt er wat. Uiteindelijk is vele eeuwen later het volk in ballingschap, het hele volk in ballingschap afgevoerd, weggevoerd en ging die waarschuwing in vervulling. Die werd bewaarheid. Lees maar mee, Leviticus 26 vanaf vers 32. Ik zal van het land een woestenij maken tot ontsteltenis van je vijanden die het zullen bezetten. En jullie zal ik onder vreemde volken verstrooien. Je zult moeten vluchten voor het getrokken zwaard. Je land zal een woestenij zijn en je steden zullen in puin liggen. Dit wordt gesproken vele honderden jaren voordat ze daadwerkelijk in ballingschap gaan. Dit wordt gesproken nog voordat ze het land in bezit nemen. Zo doordat het land braak ligt, terwijl jullie naar het land van je vijanden verdreven zijn, in ballingschap dus, wordt het schadeloos gesteld. Wat wordt schadeloos gesteld? Het land wordt schadeloos gesteld voor de rust die het heeft moeten ontberen, die het niet gehad heeft, die jullie het niet gegund hebben. Dan zal het rusten ter vergoeding van de Sabbatsjaren. Ja, het staat er echt. Hij waarschuwt ze nu al en hij zegt jullie, eigenlijk zegt hij, jullie gaan je er niet aan houden en dan zal ik moeten ingrijpen ter vergoeding van wat het heeft moeten missen. Jullie hebben het land kapot gemaakt door het geen rust te gunnen, dan ga ik het rust geven. Zie hoe wezenlijk de Sabbat voor God was en is. Het is een bijzonder onderwerp, vindt u niet? En het staat toch ook niet zo ver van ons leven af. Ook al is er geen enkel bevel in het Nieuwe Testament dat christenen de Sabbat moeten houden. En dat de christenen geboden wordt om de Sabbat te houden zoals Israël dat deed, dat moest doen. Wij zijn niet onder de wet. De Sabbat was aan Israël gegeven als een teken en dat is het nog steeds. Maar dat gebod is niet aan de gemeente van Jezus Christus gegeven. Alhoewel wij als christenen er zeker een boodschap aan hebben vanwege de betekenis. Het doel van de Sabbat was niet alleen dat de mens even afstand moest nemen van zijn werk. Het was geen opgelegde vrije tijd. Nee, het doel van de Sabbat was en is vooral een ontmoeting met God zelf. Een ontmoeting met de Heer. Heel de week ben je druk met je werk en je gezin. Maar op de Sabbat neem je rust. Voor zover mogelijk zou je dan zeggen. Maar je neemt rust om op adem te komen bij God. En ieder kan dat op een eigen wijze doen. Dat is afhankelijk van je omstandigheden. Maar het is mogelijk omdat God het wil geven. Het is tijd die je apart zet, die je heiligt dus voor je schepper. En daarom noemde God het ook een heilige, een apart gezette samenkomst toen hij de Sabbat instelde. Letterlijk staat hier dat het een heilige samenroeping was. Het was niet je zit in je huisje of je ligt de hele dag in bed Sabbat te vieren. Nee, het is een samenroeping. Het is iets wat je samen doet, wat je samen viert. Men wordt geroepen ook tot die heiliging. Zie je, er wordt dus weer geroepen. Geroepen in deze hoofdstukken. God roept tot samenkomst. Ik ben die serie ook zo begonnen. God roept ons dichterbij. En ook wij komen wekelijks samen om hem te ontmoeten en ons te laten vullen door zijn woord en door zijn aanwezigheid. En dat geeft nieuwe energie voor de week die volgt. Maar bovenal, het brengt ons dichter bij hem. Het brengt ons dichter bij zijn woord en het brengt ons ook dichter bij elkaar. En daarmee wil ik deze serie afsluiten. En ik hoop dat u er met genoegen naar geluisterd hebt, maar ook veel toepassingen hebt gevonden in uw eigen leven. En toepassingen gaat vinden bij het overdenken van deze woorden. Amen. Zullen we bidden. Heer God in de hemel, ik wil u danken voor uw prachtige woord. Het is een prachtig woord, omdat u prachtig bent. Het is prachtig om te lezen hoe u aan alles gedacht hebt. Hoe u aan alles denkt. Hoe u voorziet toen, duizenden jaren geleden en ook vandaag in onze behoeften. Hoe u gelegenheid schept in ook ons leven om u te ontmoeten. Ja, vandaag. Om stil te zijn voor u. Om ons hart rust te gunnen. om onze ziel te openen en op te heffen naar u. En te vragen, Heer, vul mij met nieuwe energie. Vul mij met meer van u. Opdat ik deze komende week vervuld met u kan leven. Tot uw eer en tot opbouw van de mensen om mij heen. Amen.